Ik ben iemand die weet wat vergeving is. Ik kwam die laatst tegen en toen ik over dit gedeelte nadacht en besloot om daar vanmorgen over te spreken, wist ik het thema. Ik ben iemand die weet wat vergeving is. En gelijk maar een vraag. Gelijk maar een vraag. Is dat voor jou, voor u een werkelijkheid? Paulus zegt in een van zijn brieven, als hij zegt, ik ben een vervolger van de gemeente geweest, dan zegt hij, maar mij is barmhartigheid geschied. Dat is het. Dat is ook het thema van vanmorgen. Mij is barmhartigheid geschied. Mij is vergeving geschonken. Ik heb vrijspraak ontvangen. En ik wil je vanmorgen aan het begin van de preek, zonder dat ik nog maar iets gezegd heb over dit gedeelte, de vraag stellen, als jij die vraag krijgt, kun je dat hem meezeggen? Dat je kunt zeggen, ik weet persoonlijk uit ondervinding wat vergeving is. Als dat zo is, dan zegt dat heel veel over u. Dan zegt dat heel veel over jou. Dan heb je een diep proces achter de rug. En ik bedoel dat niet mystiek. Maar ik bedoel, dan is er nogal wat gebeurd in je leven. Dan ben je nogal van wat bevrijd. Als je vergeving ontvangen hebt. Dan zeg je niet alleen, ik ben iemand die weet wat vergeving is. Maar ik denk dat het verder gaat. Je zegt, ik leef van vergeving. En ik denk dat dat je hele leven verandert. Dat verandert je diepste, binnenste. Ik denk aan die vrouw die bij Jezus kwam en Jezus voeten zalfde. En Jezus zei tegen haar, ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven. Wat geweldig moet het voor die vrouw geweest zijn. David zegt, als je het mij vraagt, welzalig is hij van wie de zonden vergeven zijn. Welzalig is hij, is de mens, de man, de vrouw, het jongen, het meisje, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En dat vers, dat zegt nogal wat, namelijk dat jij en ik ongerechtigheid bedreven hebben. Dat is geen vraag voor David. En voor God ook niet. Hij ziet ons als mensen die ongerechtigheid bedreven hebben. We zijn daders. Maar je bent welzalig, je bent dubbel gelukkig op het moment dat je weet, God rekent mij dat niet toe. Ik ben iemand die weet wat vergeving is. We gaan vanmorgen nadenken over het leven van David. En ik wil 3 dingen met jullie doornemen. Het eerste is, het zijn 3 dagen eigenlijk. Het eerste is de dag van het kwaad. De dag van het kwaad. De tweede is de dag van de waarheid. De dag van de waarheid. En de derde is de dag van de genade. Mag ik onthouden, hè? De dag van het kwaad. Dat is een Bijbelse uitspraak. Efeze 6. De tweede, de dag van de waarheid. Dat is een Nederlands gezegde. Het is vandaag de dag van de waarheid. En de derde is de dag van de genade. Of de overvloedigende genade. Mag je ook zeggen. De dag van het kwaad. Wat wordt daarmee bedoeld? Paulus schrijft, voordat we naar David gaan, doe de wapenrusting van God aan. Efeze 6. Dat kent u, hè, dat gedeelte. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel en weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Er zijn dagen in ons leven, je mag van mij betreft een letterlijke dag nemen, maar je mag ook tijden daarvoor zien. Er zijn tijden, er zijn dagen dat Satan in het bijzonder op je loert. Er zijn momenten dat Satan bezig is om ons te laten struikelen. En daarom zegt Paulus, doe de wapenrusting aan, opdat je stand kunt houden op die dag van het kwaad. Als je het aan David zou vragen, hij zou hier vanmorgen getuigenis geven, dan zegt hij, dan kan ik erover meepraten, wat de dag van het kwaad is. Geef eens een voorbeeld, David. Nou zegt hij, mijn mannen, het was voorjaar. 2 Samuel 11 vers 1. Het was voorjaar. En de koningen trokken ten strijde. Zo ging dat in die tijd. In het winter werd er niet gevochten. Het werd zomer, het werd voorjaar. En de koningen trokken ten strijde. En ik besloot om thuis te blijven. Ik had mijn sporen wel verdiend. Ik had Goliath verslagen. Nou, het is vanmorgen door de kinderen al gezegd. Ik heb vele vijanden verslagen. Ik heb het huis van de Heere, de ark van de Heere teruggehaald. Je kunt het allemaal lezen in de hoofdstukken 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dan gaan de koningen ten strijde en Joab die komt bij David en zegt: het is tijd dat we oorlog gaan voeren. En David zegt: ik blijf een seizoen thuis. Ik pas even voor de strijd. En 2 Samuel 12, 11 zegt dat hij op zijn bed lag en toen het avond werd, tegen de avond, dat is Israël, prachtige klimaat, stond hij op. Hij was niet in gebed. Zijn gedachten stonden niet onder beheersing van de Heilige Geest. Er was geen gebed in zijn hart voor Joab. Laat staan dat er gebed in zijn hart was voor die vrouw die zich daar beneden aan het baden was. En hij loopt daar rond op zijn balkon, veilig buiten de strijd. Nou, maar gelijk een eerste toepassing. Broeders en zusters, in de strijd ben je veilig. Buiten de strijd is het gevaarlijk. Als je denkt, de vis is op het droge. Ik heb mijn strijd wel gestreden. Ik heb mijn sporen wel verdiend. In mijn wandel met God. Dan ben je in levensgevaar. Dan verkeer je in de dag van het kwaad. En daar is Satan. Hij hangt als het ware een haak uit voor Davids neus. Satan pakt je altijd op het terrein waar je zwak bent. Bij de een is het onvergevingsgezindheid. Bij de volgende zijn het de euro's. Bij een volgende is het pornografie. Is het scherm, klein of groot? Bij een volgende is het jaloezie. Bij weer een ander is het zelfmedelijden. Roddel. Verslaving. Bekleed met Gods geest. En achter de wapenrusting ben je veilig. Maar oh wee, als je jezelf onderschat. David, hij kende tijden van diepe gemeenschap met God. Lees de psalmen. David, zo zegt de Bijbel, was een man naar Gods hart. Maar iemand heeft ooit gezegd, en misschien moet je dat onthouden van dit punt. Je bent even veilig als je omgang met God. In Psalm 51 zegt David: doe mij weer vreugde en blijdschap horen. Daar leid ik uit af dat David zijn blijdschap kwijt was. David was zijn vreugde in de Heere kwijt. Misschien is dat kabbelend gegaan. Zo'n langzaam proces. Steeds minder enthousiast. Steeds minder omgang met God. Hij besluit niet te gaan vechten. Besluit in zijn bed te blijven. En daar gaat het mis. Hij laat Bathseba halen, slaapt met haar, ze wordt zwanger en ze krijgt een kind. Had hij dat kunnen voorkomen? Had hij kunnen voorkomen dat hij die vrouw daar zag? Nee. Ja, zeg je, hij had moeten vechten. Oké, maar we kunnen niet voorkomen dat we dingen zien die ons verleiden. Maar de vraag is, hoe reageer ik daarop? Kijk, als je een lucifer aansteekt en die houdt je zo voor je zo, tjup, die kan je makkelijk uitblazen. Dat is die eerste verleiding tot zonde. Maar hou je hem onder de gordijnen en je zegt dan na een minuut, misschien moet ik nu gaan blazen, dan is het te laat. Die eerste verleiding is geen zonde. Wij leven in een wereld vol verleiding. Maar de vraag is, reageer je daarop onder leiding van de Heilige Geest? Nou, wij kennen het verhaal bij David. Het is zonde op zonde. Hij zit klem, hè? Hij zit klem. Als ik dit verhaal lees, ik heb het een paar keer van de week gelezen, ik wil me pertinent niet boven David stellen. En ik hoop dat je dat vanmorgen ook hebt. Dat je dit verhaal niet gelezen hebt en zegt, tjoh, wat een zwakkeling. Maar hij zit klem. En je ziet dat hij als een kat in het nauw rare sprongen maakt. Uria wordt omgebracht. Hij probeert iets in gang te zetten waardoor zou blijken dat het kind van Uria is. Hij probeert de zaken recht te zetten, maar het gaat van kwaad tot erger. En er gebeurt iets met David. Denk met me mee. Hij schaamt zich. Waarschijnlijk is er angst van binnen opgekomen. En is hij in zijn angst een plan gaan bedenken. En daardoor krijgt David een masker op zijn gezicht. Ik ben koning David. En aan de andere kant, ik ben ook een overspeler. Ik heb een vrouw gegrepen die niet van mij is. Het verwoest je zielenleven. Zonde brengt niet alleen veel verdriet, maar het brengt ook gespletenheid. Je gedraagt je zo, maar je bent zo. David had hier vanmorgen in de samenkomst kunnen zitten. Keurig uitgestreken. Maar diep van binnen wist hij, ik heb een geheim. Ik heb een dubbele bodem. Je wordt een huichelaar. De buitenkant anders dan de binnenkant. En zijn geestelijke kracht sijpelde weg. Ik denk geleidelijk. Dat is het geraffineerde van de boze. Dat het altijd geleidelijk gaat. Stapje voor stapje. Het woord van God zegt je niet zoveel meer. Vroeger stond je hart in brand voor de Heer Jezus. Was je een man of een vrouw uit één stuk? Wist je het, hè? Er staat niets tussen mij en hem in. Maar langzaam, langzaam kwam er een stuk nonchalant, onverschilligheid. Het woord sprak niet meer echt tot je hart. De tijden van intens gebed, van omgang met God, verminderden, verwaterden. Je hart werd kouder onder de nood van de wereld. De samenkomsten zeiden je niet zoveel meer. Een verkoelingsproces. Staat je hart nog in brand voor Jezus? Jawel. David, is God nog jouw God? David, is Psalm 23 nog jouw psalm? De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. David, kun je nog een keer zeggen wat je zei in Psalm 63? Uw goede tierenheid is mij beter dan het leven. Leeft het nog in je hart, David? Ken je die tijden nog van alleen zijn met God? Weet je wat hij later zegt, nadat hij eerlijk geworden is? Gods hand drukte zwaar op mij. Mijn levensvocht werd veranderd in zomerse droogte. Snap je een beetje wat hij daarmee bedoelt? Ik teerde langzaam uit, geestelijk. En mogelijk zelfs lichamelijk. Want hij spreekt over zijn beenderen die verdroogden. Geestelijke problemen hebben soms zelfs zijn weerslag op onze psyche en op ons lichaam. Mag ik jou vragen? Herken je zo'n proces? Zo'n afgeleidingsproces? Weet je wat ik zo mooi vind? Ik ben in 2 Samuel 12, misschien is het goed om er even heen te bladeren. 12 vers 1. Die eerste zin. En de Heere zond Nathan naar David. Wat een genade dat God je een Nathan op je pad stuurt. Een profeet. Ik ben bij de dag van de waarheid gekomen. De dag van de waarheid. De Heere zond Nathan. Wat een genade als God iemand op je pad stuurt die je de waarheid zegt. Iemand die je bij de schouder pakt en zegt, hoe gaat het nu echt met je? Broeder, zuster, ik maak me zorgen. Ik wil even iets persoonlijks vertellen. Ik ben op mijn 20e tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Maar daarvoor werkte ik al als docent op een reformatorische school. Ik hield dagopeningen. Ik praatte met leerlingen over het woord van God. Ik kende in mijn hoofd de oude waarheid. Daarom was ik ook aangenomen. En in de zomervakantie, terwijl ik een jaar daar lang eigenlijk als huichelaar gestaan had. Ik praatte met de kinderen over de Bijbel, maar in mijn hart leefde dat totaal niet. Ik leefde een heel ander leven als ik geen docent was. En in de zomervakantie ging ik op vakantie met vrienden en we zetten daar de bloemetjes buiten. Ik zal je de details besparen. En ik was met twee vrienden die het geloof losgelaten hadden. En toen we op een nacht thuis kwamen. En ik eigenlijk de uitblinker was in het kwaad. Ik was de ergste van de drie. Kwam een van die vrienden naar mij toe, voordat we gingen slapen in ons tentje. En hij pakte bij mij mijn schouder en hij zei, Leander, waar ben je eigenlijk mee bezig? Hij zegt, wij twee, wij hebben tenminste eerlijk gezegd, dat geloof, dat hoeft voor ons niet. En jij werkte op een reformatorische school. Jij zegt ergens, nee, het is wel belangrijk dat je nadenkt over wie God is. Maar je bent de ergste van ons allemaal. Je bent een huichelaar. En ik kan dat plekje nog aanwijzen. Dat die vriend dat tegen mij zei. En dat was een pijl van God in mijn hart, waardoor ik besefte, ik ben een gespleten persoon. En God gaf me daar direct een walging over. En het was alsof ik die stem van Elia hoorde tegen het volk, als Baal God is, volg hem na. Leef dan je leven met Baal. En als de Heere God is, dien dan de Heere. Wij hebben Nathans nodig in ons leven. En, broeders en zusters, het is soms nodig dat wij een Nathan zijn. Ben je dat met me eens? Als ik bij jou en u bij mij iets verkeerd zie en ik denk, nou, ik drink straks daar lekker wat koffie en ik cross weer naar huis. Ik ga het gesprek niet aan. We laten elkaar met rust. Dan houd ik te veel van mezelf om u te waarschuwen. En als u het doet, dan houdt u te veel van uzelf om uw broeder of uw zuster te waarschuwen. Nathan komt. En eerlijk is eerlijk, hij doet het op een originele manier. Hij neemt David mee in een gelijkenis. En David zegt, joh, vertel. En we hebben het verhaal net gelezen, die rijke man, die arme man. En David roept het uit. Die man is een man des doods. Weet je waarom hij dat zegt? Omdat hij denkt dat die man iemand anders is. Weet je wat we als laatste verliezen? Ons vermogen om anderen te veroordelen. Hier zie je de gespletenheid. Hè? Hij had een duidelijke mening over de zonde van een ander. Maar was helemaal blind voor zijn eigen zonde. En Nathan moet hem bij zijn schouders pakken en zeggen, David, jij bent die man. Weet je wat we hiervan leren? Ik zeg het tegen hen die wederom geboren zijn en de Heer Jezus hebben leren kennen. Door de zonde verlies je je onderscheidingsvermogen. Word je verblind. Word je ongevoelig voor Gods stem. Voor de indrukken van de Heilige Geest. Heb je er wel eens over nagedacht, hè? Dat David, terwijl hij dat verhaal hoorde, helemaal niet in de gaten had dat het om hem ging. De Bijbel zegt dat het kind al geboren was. Dus het was in ieder geval 9 maanden later. En hij denkt, hé, Nathan komt bij mij om te praten over iemand anders. Hij is verduisterd in zijn denken. Zonde, verslapping, vertraging, het achterop raken bij God vandaan, maakt dat we ongevoelig worden voor de stem van God. Het zegt je niet zoveel meer. En David, zonder dat hij het weet, ondertekent hij zijn eigen doodsvonnis. Hij zegt, die man is dus doodsschuldig. Wij hebben mensen nodig die eerlijk met ons worden. Wij hebben Nathans nodig. Heb je wel eens een Nathan op je pad gehad? Tijdens een samenkomst? In een één-op-één gesprek? Weet je wat je ook nodig hebt? Je hebt niet alleen nodig dat mensen eerlijk tegen jou zijn. Je hebt het ook nodig dat je zelf eerlijk met jezelf wordt. Dat vind ik zo mooi in die gelijkenis van die 2 verloren zonen. Dat de jongste alles heeft verkwist en uiteindelijk bij de varkens, bij die voerbak terechtkomt en bedenkt, die varkens zijn gelukkiger dan ik. En er staat zo mooi in Lucas 15. En tot zichzelf gekomen zijnde. Met andere woorden, hij zat daar bij de voerbak van zijn leven en hij besefte, ik moet eerlijk worden met mezelf. Ik moet de balans opmaken. God staat dat toe, hè? Even tussen 2 haakjes. Dat we soms veel kwijtraken. Onze gezondheid, onze baan, onze naam, ons geld, ons huis. Om te komen op een nulpunt. Zoals bij de jongste zoon. Daar zit hij dan. En terwijl hij daar naar die varkens kijkt, dringt het tot hem door. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat is genade. Dat is echt genade. Als je niet onverschillig over de dingen heen loopt, maar eerlijk wordt. En plotseling gaat hij de situatie anders zien. Dat is bekering, metanoia, vernieuwing, verandering van je denken. En hij denkt ineens aan het vaderhuis. En hij zegt, ja, ik zit hier nog slechter dan de varkens en de knechten van mijn vader, die hebben het beter dan ik. Hij krijgt goede gedachten over zijn vader. En op dat nulpunt maakt God een startpunt. God geeft hem verbrokenheid over zichzelf, over zijn zonde. Een paar weken geleden heb ik een getuigenis gehoord van een echtpaar wat al jaren getrouwd was. En waarbij de een ontrouw geworden was richting de ander. Dat was al jaren een geheim. En ze leefden voort, maar er was een grote afstand tussen hen beiden. Totdat hij op een gegeven moment op het punt kwam dat hij inzag waar het fout zat. En hij zei tegen degene die hem begeleidde, die hem hielp, 1 ding weet ik, vanavond ga ik de waarheid vertellen. Vanavond word ik eerlijk. Vanavond nog ga ik mijn vrouw vertellen wat er gebeurd is. Niemand kan me tegenhouden. Ik heb gedaan wat kwaad was in Gods oog en wat kwaad was in haar oog. Vanavond word ik eerlijk. Ik neem de volledige 100% op me. Ik praat het niet meer goed, wat de consequenties ook mogen zijn, ik ga het vertellen. Ik wil af van die gespletenheid, van die dubbelhartigheid. Ik wil eerlijk worden voor God en voor mijn vrouw. Dat was de weg naar de bevrijding. Een vast besluit. Besluit in zijn hart. Ik wil mijn overtredingen niet langer bedekken en doen alsof ik de vrome jongen ben. Al kost het mijn naam, al kost het me mijn huwelijk, al kost het me mijn gezin. Ik zal opstaan en eerlijk worden. De dag van de waarheid. Moet je je even voorstellen, daar zit die koning op zijn troon. En dan komt die profeet, die lastige, akelige profeet, en die steekt daar die vinger uit en zegt, koning, jij bent die man. David had maar dit hoeven te doen, en er waren soldaten gekomen en die hadden Nathan een kopje kleiner gemaakt. David was koning, hij was alleenheerser. Maar wat zegt hij? En hier blijkt dat David een man naar Gods hart is. Hij zegt het klip en klaar. Zelfs nadat Nathan hem in de versen 10 tot en met 12 het oordeel heeft aangekondigd, het oordeel dat komen gaat, zegt David in één zin, ik heb gezondigd tegen de Heere. Wie is de dader? Ik. Wat is de daad? Zonde. Tegen wie, David? Tegen de Heere. Wat een eerlijke zin. Ik heb gezondigd tegen de Heere. Lieve broeders en zusters. Dit is echte verbrokenheid. Over zonde. Zonde in ons leven. Over ontrouw. Over flirten met een derde. Verbrokenheid over mijn huwelijkszonde. Verbrokenheid over dat wat ik niet geweest ben. Maar ook breder, verbrokenheid over de abortuspraktijken in ons land. Over de onreinheid die er heerst. Over de kerkelijke zonde, over de verdeeldheid. Geen opwekking zonder berouw. Dat God je daar gedachten over geeft die hij heeft. Hey, dat is belijden, hetzelfde als God zeggen. Heren, ik kan het niet meer aanzien. Niet gespeeld, maar vanuit het hart. Zoals de jongste zoon daar op een gegeven moment opstaat. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik heb gezondigd tegen wie? David, tegen wie? Tegen mijn goede, liefdevol, genadige God. Wist je dat evangelisch zondebesef altijd voortkomt over uit goede gedachten over God? David zag ineens, wie is God eigenlijk voor mij geweest? Hij hield me tegen Goliath, hij hield me, beschermde me tegen Saul, hij heeft me koning gemaakt van Juda, koning gemaakt van Israël, hij heeft me deze vrouwen gegeven, hij heeft me deze kinderen gegeven, hij heeft me overwinningen gegeven En nog vond ik het niet genoeg. En heb ik tegen hem, mijn goede God, Yahweh, gezondigd. Ik denk dat die jongste zoon bij de varkens trok. Dat hij ineens besefte, mijn vader is een goede vader. Toen ik vroeger thuis mijn ouders verdriet deed met verkeerde daden, zei het me weinig als ze heel erg boos werden. Dan werd ik alleen maar onverschillig en ik rende naar mijn kamer. Maar als mijn vader of moeder beneden zat en ik kwam thuis en ik zag tranen in hun ogen, daar kon ik niet tegen. Daar kon ik niet aanzien. Kijk, tegen een goede vader of moeder kun je niet zondigen. En dan besefte ik, waar ben ik mee bezig? Heb je dat wel eens ten opzichte van God gehad? Zegt, Vader, u bent zo onuitsprekelijk goed, geduldig, genadig, vriendelijk. Ik kan u van niets kwaads betichten in mijn leven. U bent alleen maar goed. Alleen maar trouw, alleen maar geduldig. Tot op de dag van vandaag hebt u mij verdragen, hebt u mij gedragen. En als ik dan naar mezelf kijk, heren, dat kan niet, dit bestaat niet. Dat is evangelisch bijzonder besef. En in die bedding van dat verdriet ontstaat er een hartelijk voornemen om deze zonde te laten, te belijden, te laten en weer een persoon uit één stuk te worden. Ik hoop echt dat je vanmorgen weet waar het over gaat. David gaat niet om zich heen slaan, stuurt Nathan niet het paleis uit, maar hij zegt, ik heb gezondigd. Hij wordt eerlijk. Dat is bevrijdend. Ik heb ooit van een dief gehoord die bijna elke nacht vanwege allerlei financiële problemen op inbraaktoer ging. Dat hij op een nacht weer aan het inbreken was en dat hij met zijn klauwhamer, zeg maar, dat had hij tussen het kozijn gezet. En toen plotseling, want de politie zat hem, zeg maar, op het spoor, plotseling werd hij in het volle licht gezet. In één keer de schijnwerpers op hem en daar stond hij op zijn trapje met zijn inbraakgereedschap op heterdaad betrapt. En de politie stond in aanslag, want ze wisten niet hoe de dief zou reageren. Maar weet je wat er gebeurde? Hij gooide zijn hamer neer, hij kwam van de trap af en hij zei, hier ben ik. Hij bedoelde, ik ben zelf moe van dit dubbelhartige bestaan. Dit is de weg naar de vrijheid. Kom ik om, dan kom ik om. Ik ga mezelf aangeven. Hier ben ik. En dat is de weg naar de vrijheid. Dat is geen afgang, dat is een opgang. Dat is een opgang. En al krijg ik straf, al ga ik een eerlijk proces in, dat zij dan maar zo. Maar ik wil eerlijk worden over wie ik werkelijk ben. En ik wil genezen worden van die innerlijke slechtheid. Nou, die dief, die gaat mee naar het politiebureau, die krijgt een proces en die krijgt straf. Zeker te weten. Maar nu, broeders en zusters, de dag van genade. De dag van genade. Weet je wat Nathan zegt? Je zonden zijn je vergeven. Dit bestaat niet. Toch? Wie zichzelf kent. Kijk, als dit vanmorgen helemaal langs je heen gaat, dan moet je echt eens goed in een geestelijke spiegel kijken. Maar wie zichzelf kent, die zegt, dit kan niet. In datzelfde moment zegt Nathan 2 Samuel 12 vers 13. De Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Halleluja. Met dat David eerlijk wordt, ontvangt hij de vrijspraak en de bevrijding. De dag van overvloedige genade. Psalm 32 zegt, ik beleed mijn zonde en in dezelfde zin staat, en u vergaf mijn zonde. Zoals het net hier van voren werd voorgelezen. God heeft er al over nagedacht. Terwijl God je in de kraag grijpt, zoals die politie die dief in de kraag greep en in het volle licht zette, had God er al over nagedacht wat ik ga doen. God heeft in zijn hart besloten om boetvaardige zondaren, wat ze ook gedaan hebben, te vergeven. Te vergeven. Die dag van de waarheid, broeders en zusters, diezelfde dag was de dag van overvloedige genade. Wie zijn zonde belijdt vanmorgen, hier op je stoel, die ontvangt op hetzelfde moment vergeving. En als je dat gaat zien, dan wordt zonde beleiden iets heel aantrekkelijks. Wordt het de weg naar de vrijheid. De Bijbel spreekt heel veel over vergeving. Ik wil je even 4 beelden noemen van vergeving. Om even het beeld te verstevigen. Weet je wat God zegt in Jesaja 44? Ik delg uw overtredingen uit als een morgenwolk. Nou, het is mistig, hè, in Israël. 'S Morgens vroeg, de zon is nog net niet op en je ziet van die mistbanken, net boven, een meter boven de grond. En dan komt de zon over de horizon en dat beschijnt die mistbanken en weg zijn ze. Ineens is er niets meer van te zien. Ik delg uw overtredingen uit. Jesaja 38 zegt, u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Dus wat doet God met zonden op het moment dat we ze belijden? Hij gooit ze achter zijn rug. En dan kijk die kant op. Ze zijn voor God uit het zicht. Hij weet dat we zondaars waren. Maar hij ziet het niet meer. Ze liggen daar niet alleen. Hij doet ze niet achter zijn rug. Hij werpt ze achter zijn rug. Mooi, hè? En wij staan erbij en we kijken ernaar. Jeremia 31 vers 34 zegt... Daar zegt God, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Wij hopen soms dat God het vergeet, maar vergeten is iets passiefs. Het gaat langzaam weg uit je herinnering en je weet het niet meer. Maar God zegt, actief, ik zal er niet meer aan denken. En Psalm 103, misschien wel de mooiste vers over vergeving in de Bijbel. Zover het west verwijderd is van het oosten, heeft hij onze zonde van zich weggedaan. Nou, ik ben geen geograaf. Ik was ook niet zo goed in aardrijkskunde. Maar wat ik begrepen heb is, als je op de Noordpool staat en je gaat naar de Zuidpool, dat is een te meten afstand. Daar staat zeg maar een vlaggetje en beneden staat er een vlaggetje. En dan kan je van Noord naar zuid en van zuid naar noord. Dan kan je zeggen, de afstand is zoveel duizend kilometer. Maar hoe zit het met oost en west? Wat is het oosten? Dat bestaat niet. Wat is het westen? Ja, dat bestaat ook niet. Als je in het oosten staat, of je denkt in het oosten te staan, en je zegt, ik ga naar het westen lopen, dat, ja, wanneer ben je daar? Nooit. Met andere woorden, ze zijn ontelbaar ver bij God vandaan. Halleluja. En Psalm 103, de berijming, prachtig en zegt, dat doet hij om onze ziel te troosten. Wat een vader. Die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. In de dood, met onze zonde beladen. Zelfs die zonde waar je je dood voor schaamt. Die je niet graag geprojecteerd zou zien hier. Gelegd op Jezus Christus. De Vader, de rechter, keek zijn zoon aan. Op zijn dag van de waarheid. Golgotha, en beschuldigde Jezus van jou en mijn zonde. Waarom kan God op slag vergeven? Omdat de zonden door Christus al weggedragen zijn. Ik zeg nog 2 dingen. 2 belangrijke dingen, 2 mooie dingen. Over die dag van genade. Als je de gelijkenis van de verloren zoon leest, en vader en zoon komen bij elkaar, en de zoon die spreekt die belijdenis uit, en de vader omhelst hem, geeft hem een kus, dat is de vergeving. Maar je krijgt niet alleen vergeving, hij krijgt ook schoenen aan zijn voeten. Hij krijgt een groot feestmaal, hij krijgt een ring aan zijn vinger, hij krijgt het beste gewaad. Kun je allemaal geestelijk uitleggen. En je ziet van een afstandje die vader en die zoon. Zie je het voor je? Misschien een plaat uit de kinderbijbel? Dan wil ik je deze vraag erover stellen. Wie is er nu eigenlijk het meest verheugd? Wij zeggen altijd, het is de gelijkenis van de verloren zoon. En we hebben ontdekt dat het de gelijkenis van de verloren zonen is. Maar eigenlijk denk ik dat het de gelijkenis van de vrolijke vader is. Deze, mijn zoon, was verloren, zegt hij. Maar hij is gevonden. Kom, wees blij met mij, want ik heb mijn zoon terug. En daarom is er blijdschap in de hemel. Ja, zeg je, op de aarde toch? Ja, maar ook in de hemel. Over één zondaar die terugkeert. Over één kind van God die vanmorgen eerlijk wordt over zijn leven en de weg van de vrijheid kiest. David zou daarover mee kunnen praten. Over die blijdschap. Ja, eerlijk is eerlijk, zijn kindje is gestorven. Het onheil zal van je huis niet wijken, had Nathan gezegd. Er zijn van David 4 zonen gestorven. Hij zei tegen Nathan, dat lammetje moet 4-voudig vergoed worden. En God is rechtvaardig. God is een vergever, maar God is ook een opvoeder. Van David zijn er 4 zonen gestorven. Zelfs dat jongste kindje. Wat een tragisch verhaal. En David zoekt God voor het jongetje. Hij smeekt, hij bidt, hij vast. Maar in die 7 dagen dat het kind nog leeft en David bidt en vast, heeft David iets teruggevonden wat hij tenminste 9 maanden kwijt was. Namelijk de gemeenschap met God. David zocht God. En dan komt het bericht. Het jongetje is gestorven. En dan pakt David zijn pen. En hij schrijft. Terwijl hij weet dat het jongetje stierf. Terwijl hij weet dat meer onheil volgen zal. En het zwaard van zijn huis niet wijken zal. Toch pakt hij zijn pen. En schrijft hij. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven is. En hij zingt in Psalm 32. U bent mijn schuilplaats. Ik heb geen benauwdheid meer, al moet hij zijn kind nog gaan begraven. Met God is de weg open. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Hij weet, Gods oog is op hem. Het is goed tussen God en mij. Ik ben liever in de hand van een tuchtigende vader dan in de klauwen van een misleidende Satan. Heren, ik ben liever door u onder handen genomen dan dat ik leef in mijn vlees. Zeg je dat na? En dan het laatste. Dat is voor mij nieuw. Ik heb dit verhaal vaak gelezen. Vers 24 en 25 van 2 Samuel 12. Het jongetje is begraven. En dan. Daarna troostte David zijn vrouw, Bathseba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. Ze baarde een zoon, die hij de naam Salomo gaf. De Heere had hem lief. En dan? Dan ineens. Staat weer die profeet voor de deur. Nathan. O nee, wat nu? Die man heb ik eerder gezien. En dan staat Nathan daar. En dit is overvloedige genade. Dit is amazing grace. En Nathan zegt, ik heb nog een boodschap voor je. Je moet hem niet Salomo noemen, maar Jedidja. Weet je wat dat betekent? Lieveling van de Heer. Beminde van de Heer. En ik denk dat David toen zijn armen gespreid heeft en gezegd heeft, dit is overvloeiende genade. Toch of niet? Een kind gestorven bij een vrouw die de mijne niet was. En nu zegt God, ik leg mijn hand op dit kind, Jedidja, mijn beminde. David, hij gaat op de troon. Want hoewel het kwaad was in mijn ogen dat je Bathsheba genomen hebt, jij bent een man naar mijn hart. David, jou heb ik lief. En omdat je je voor mij vernederd hebt, neem ik deze jongen aan, leg ik mijn hand op dit kind. Het is mijn lieveling. Kijk, dit is hoe onze God is. Dit is amazing grace. Dit is meer dan je kan bedenken. Ja, en dan, als dan de liefde van God in je hart is, dan ga je psalmen schrijven als 32 en als 51 en als 103. Ik ben niet alleen vergeven. Ik weet ook, Gods hand is op mij. Heren, na die misstap, ik kan weer verder gaan met u. Zijn oog is op mij. Nou, dan mag jij het zeggen. Is een kind van God die leeft van vergeving gelukkig of gelukkig? Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet, broeders en zusters, vergeet geen van zijn weldaden. Amen.